Er kwamen eerst twee mannen tegelijkertijd bij de hemelpoort aan. En Sint-Pieter moest natuurlijk even toetsen of ze al binnen mochten. En de ene man stond daar in een smerige jeans en een kapot t-shirt. En Sint-Pieter vroeg aan hem van, wie bent u? Ja, zegt hij, ik ben camionchauffeur geweest. Wel, zegt hij, ik zal kijken of uw naam staat in het boek des levens en dan mag u de hemel binnen. En inderdaad, zijn naam stond erin en hij mocht de hemel binnen. En hij kreeg een schitterende, prachtige mantel, goud met purper en alsof het een koning was. En een gouden staf kreeg hij. Hij was content. En toen de andere man, netjes in een driedelig pak, en Sint-Pieter vroeg, wie bent u? Ja, zegt hij, ik ben predikant geweest van de grootste kerk van Londen. Wel, zegt hij, ik zal kijken of uw naam staat in het boek des levens en dan mag u ook de hemel binnen. En inderdaad, zijn naam stond erin en hij zegt, welkom in de hemel. En hij kreeg een eenvoudige katoenen jas en houten staf. Maar toen werd hij toch wel een beetje kwaad. Hij zegt, kijk eens, die camionchauffeur die krijgt zo'n schitterende, prachtige mantel en een gouden staf. En ik die predikant ben geweest, ik krijg mij zo'n eenvoudige jas en een houten staf. Ja, zegt Sint-Pieter, maar het gaat er niet om wat je gedaan hebt in je leven. Het gaat erom wat het resultaat is van wat je gedaan hebt. Kijk, elke keer als jij begon te spreken, vielen de mensen in slaap. Maar elke keer als die camionchauffeur begon te rijden, begonnen de mensen te bidden. Fijn dat ik bij jullie mag zijn vanmorgen, bij de allersympathiekste mensen van heel Vlaanderen. Op de Limburgers na natuurlijk, want anders mag ik niet terug. Hè. We gaan het hebben over Filippenzen 3. U mag alvast opzoeken in uw Bijbel. Ik lees voor uit de nieuwe Bijbelvertaling, maar maakt niet uit welke vertaling u hebt. Tussen haakjes, ik hoef mezelf niet voor te stellen, ik ben verantwoordelijke van Bethesda. In de hal ligt ons nieuwste exemplaar van het Bethesda magazine. Dus als u het nog niet krijgt, neem het mee. Of als u het wilt meenemen voor iemand anders om door te geven, ze liggen ervoor, pak het mee. Als u nog niet geabonneerd bent, kunt u uw naam en adres opschrijven en wij zorgen dat het u telkens wordt toegezonden. Dus Bethesda Magazine ligt in de hal speciaal voor u. We gaan samen lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. En we lezen dat vanaf vers 3 tot en met vers 14. Dus Filippenzen 3, vanaf vers 3, halverwege, en dan tot en met vers 14. Filippenzen 3, vers 3, halverwege. Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik het zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn, niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Tot zover de Heilige Schrift. Het is binnenkort 1 januari, nog een paar weken, en dan gaan mensen weer goede voornemens maken. Maar die werken niet lang. Hoeveel christenen hebben niet vorig jaar met 1 januari goede voornemens gemaakt, waar niks van in huis is gekomen? Hoeveel christenen zijn er niet geweest die ooit een schitterend getuigenis hebben gegeven, maar die je nu nergens meer ziet? Of hoeveel christenen zijn er niet die heel enthousiast zijn geweest, geweldige dingen voor God hebben gedaan, en ze komen nog wel eens in de dienst, maar het enthousiasme, de flow is weg. Sterker nog, hoe komt het dat de groei uit onze gemeentes is? En dat we zelf wat lauw zijn geworden. En dat we zelf niet meer die passie hebben als vroeger. Ander punt waar ik in de hulpverlening veel mee geconfronteerd word. Het aantal echtscheidingen onder christenen. Begin van Bethesda kregen we heel veel te maken met echtscheidingen van niet-gelovigen. Maar helaas de laatste jaren heel veel echtscheiding onder christenen. Hoe komt dat? Is dat omdat we slecht zijn geworden? Is het omdat we grote zondaars zijn? Is het omdat er iets mis zit met ons? Ik denk dat het vooral komt omdat wij ontmoedigd zijn. We zijn ontmoedigd geraakt. Ergens onderweg zijn we de hoop verloren, zijn we de flow verloren, de kracht verloren. Oké, ontmoediging. Daar wil ik het graag met u vanmorgen over hebben. Hoe gaan wij om met ontmoediging? Nu zijn er eigenlijk 4 belangrijke redenen waarom wij ontmoedigd raken. Allereerst, wij raken ontmoedigd omdat het spanningsveld tussen verlangen en vervulling te groot is. We verlangen naar iets, we bidden voor iets, we hopen voor iets, maar de vervulling blijft uit. We bidden bijvoorbeeld voor bekering van onze kinderen, of we zoeken een partner, of we verlangen naar een andere job. En we bidden en we hopen en we zien uit, maar het gebeurt niet. Het duurt te lang en we raken ontmoedigd. Tweede vorm van ontmoediging, dat zijn onze fouten. We maken fouten, we doen het verkeerd. We beloven onszelf van alles. Proberen telkens goede voornemens te maken, maar we mislukken. We zijn teleurgesteld in ons karakter. We zijn teleurgesteld in onze relaties. We zijn teleurgesteld in hoe we dingen aanpakken. En we raken ontmoedigd. Een derde vorm van ontmoediging, dat zijn onze mislukkingen. We proberen dingen, maar we slagen er niet in. We starten een nieuwe opleiding, maar is te zwaar voor ons. Nieuwe job, maar we worden ontslagen. Nieuw lief, maar ze dumpt ons. De teleurstellingen. En als je zo heel wat teleurstellingen gehad hebt in je leven, dan denk je, ik probeer het maar niet meer. Ik geef het op. Van de week sprak ik iemand die zegt, ik ga niets meer hopen. Ik ga niets meer verwachten. Ik kan niet meer teleurgesteld worden. Ik geloof nog wel, God is er nog wel, maar ik ga niets meer hopen. En dan de vierde reden van ontmoediging, dat zijn de mensen. Mensen kunnen je ontmoedigen. Mensen op wie je vertrouwd had. Mensen van wie je veel verwacht had. En ze laten je in de steek. Of ze roddelen over je. Of ze kwetsen je. Je hebt dan het gevoel dat er een mes in je rug wordt gestoken. En je bent ontgoocheld. Redenen waardoor wij ontmoedigd raken, waardoor wij de hoop opgeven, waardoor wij denken, het geluk is niet voor mij bestemd. Blijkbaar zit mijn geluksnummer er niet bij, het is niet voor mij. Het is blijkbaar voor anderen, bij anderen werkt het allemaal, maar niet bij mij. Is er nog hoop voor ontmoedigde mensen? Paulus geeft een antwoord aan ontmoedigde mensen. Paulus die zegt, geef nooit op. Voor Paulus was opgeven geen optie. Hij zegt in vers 12, ik houd vol, ik jaag ernaar, staat er in een andere vertaling. En in vers 14 staat er, ik ga recht op mijn doel af. En in vers 13, ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat voor mij ligt. Dat is Paulus. En Paulus wil u vanmorgen bemoedigen om door te gaan. en het niet op te geven en verder te gaan en door te zien. Nu, er zijn een aantal dingen die mij bij Paulus sterk opvallen. Allereerst is het zo opvallend dat Paulus heel sterk gefocust leeft. Heel sterk gericht op één doel. Weet je wat ons probleem is? Wij zijn niet gefocust. Vanmorgen bent u me heel sterk gefocust op God en op zijn koninkrijk. Misschien heeft een lied u vanmorgen aangeraakt en u gaat er weer voor. Maar vanmiddag komt er allerlei andere informatie op u af. U ziet weer naar het nieuws. U hoort weer allerlei andere berichten van vervelende dingen of wat dan ook. Of kritiek. En u bent zo ingenomen door al die andere informatie dat u uw focus hebt losgelaten. Paulus was heel selectief met de informatie die hij toeliet. Paulus was gericht op één doel en daar bleef hij op gefocust, wat er ook gebeurde. Tweede, Paulus had een volledige inzet. Paulus was bereid om alles op één kaart te zetten. Paulus was bereid om de prijs te betalen voor zijn droom. Ik ontmoet heel veel christenen die zeggen, ja, eigenlijk zou ik dat of dat voor God moeten gaan doen. Eigenlijk zou ik dat willen. Ja, ik heb er talenten voor. Ik heb er de mogelijkheden voor. Eigenlijk zou ik dat moeten doen. En na 5 jaar of 10 jaar spreek je ze. En ze zeggen nog steeds eigenlijk. Maar ze zijn niet bereid om de prijs te betalen voor hun droom. God heeft een droom. God heeft een missie in het hart van een ieder van ons gelegd. Zijn wij bereid om de prijs te betalen voor die droom? Dromen zijn niet gratis. De dromen die God heeft, vragen een prijskaartje. Willen wij alles op alles zetten? Is die droom, is die missie, is dat verlangen wat God in je hart gelegd heeft, is dat de moeite waard? We leven vandaag zo oppervlakkig. Dan houdt dit ons weer bezig en dan houdt dat ons weer bezig. Maar waar is onze missie? Wat drijft ons? Waar zijn wij door gepassioneerd? Wat heeft ons geraakt? Wat is datgene wat God in ons hart gelegd heeft? Dan derde, wat mij opvalt bij Paulus, is dat hij in dit gedeelte helemaal niet krampachtig is. Hij zegt niet, weet je wat, mensen van Filippië, jullie moeten je een tandje bijsteken. Jullie moeten wat harder je best doen. Jullie moeten wat meer strijden. Jullie hebben nog niet ten bloede toe gestreden tegen de zonde. Zet nog een tandje bij. Doe nog wat harder je best. Vergt het uiterste van je. Geef alles wat je hebt. Zo even van in de laatste etappe van de marathon. Alles op alles zetten. Al je energie er tegenaan gooien. Want de finish is in zicht. Integendeel. Paulus is helemaal niet krampachtig. Hij is heel enthousiast. Hij is heel blij. Het is de meest optimistische brief van Paulus. Terwijl hij toch in de gevangenis geschreven is. Paulus is hier in flow, zou je kunnen zeggen. 13 keer in deze brief komt het woord blijdschap en verblijden voor. Dan de vierde. En dat is heel verrassend voor mij. Bij Paulus valt het levensdoel samen met een persoon. Hij zegt in vers 8, opdat ik Christus mogen winnen. Paulus die kan zijn levensdoel, zijn bestemming, zijn droom niet loszien van de persoon van Jezus Christus. En dat is uniek en alleen in het christendom. In het hindoeïsme of in het boeddhisme en zelfs ook in de islam, je hoeft geen persoonlijke relatie met Boeddha of met Allah te hebben of met Mohammed. Integendeel, je moet je alleen maar houden aan de regels van de godsdienst. Alleen in het christendom kun je jezelf pas christen noemen als je een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebt. Het gaat er niet om dat je gehoorzaam bent aan de Bijbel. Het gaat er niet om dat je doet wat er allemaal geschreven staat. Het gaat erom of je een persoonlijke relatie hebt met Jezus Christus. Daar staat of valt je christen zijn mee. En Paulus zegt, mijn missie hangt af van een persoon, Jezus Christus. Ik wil hem kennen. Nu, en daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Waarom is dat nu zo belangrijk? Waarom moet je levensdoel samenhangen met een persoon? Nu, Paulus die is in deze brief in gesprek met zijn achterban. En eigenlijk via die achterban in gesprek met zijn tegenstanders. Er waren nogal wat mensen die zeiden tegen de mensen van Filippi. Ja, luister eens, je moet toch een beetje oppassen met die Paulus. Dat is wel een goede jongen, maar die is nog niet zo ver gevorderd. Eigenlijk weet hij niet zoveel als wij. En heeft ook niet zo'n geweldige cv. Kijk eens naar onze opleiding, kijk eens naar onze aanbeveling, kijk eens naar onze achtergrond. Wij zijn toch wel iets meer dan Paulus, wij hebben toch wel iets meer te bieden. En dan zegt Paulus, wacht even, maar ik heb ook een keurige cv. Ik kan ook ergens trots op zijn. Ik heb ook wel een goede staat van dienst. Kijk eens naar mijn geschiedenis. Hè? Ik ben geboren Hebreeër. Ik heb me aan de wet gehouden. Ik ben zelfs zo fanatiek geweest om de gemeente te vervolgen. Kijk eens hoe ik me ingezet heb voor God. En dan zegt hij, en dat is interessant, ik heb het bij het afval gezet. Ik heb mijn diploma's genomen en ik heb ze door de papierversnipperaar gedaan. Dat is wat Paulus gedaan heeft. Ik heb mijn diploma's vernietigd. Ik heb mijn brieven, mijn aanbevelingsbrieven vernietigd. Ik heb het bij het afval gezet. Ik kan er niets mee en ik wil er niets mee. En toen ik dat las, dan dacht ik van ja, moet dat nu zo? Kan dat niet gewoon samengaan van goed christen zijn en toch een beetje trots zijn op je prestaties? Trots zijn op wat je hebt bereikt en dat je het toch goed doet? Dat je toch een goede vent bent, dat je toch een goede man bent, dat je een goede vrouw, dat je goed voor je kinderen zorgt, dat je redelijk eerlijk bent, dat je toch een brave bent, dat je toch goed je best doet in de gemeente. Telt dat allemaal dan niet mee? Paulus is radicaal. Hij zegt, ik heb het bij het afval gezet. Al mijn prestaties, al mijn verdiensten, heel mijn geschiedenis, ik heb het bij het afval gezet. Netjes voor de recyclering. Netjes gesorteerd, kan het niet meer gebruiken. Ik heb gekozen voor Jezus alleen. Waarom kan dat niet samen? In vers 4 lezen we, hij zegt in hoofdstuk 3 vers 4, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mijzelf te vertrouwen. En daar gaat het eigenlijk om. Waar vertrouwen wij op? Waar ligt je zekerheid? Wat is datgene waar je op terugvalt als je in een crisis zit? Waar val je op terug als mensen over je roddelen? Wat is jouw zekerheid als alles tegen zit? Als alles er somber uitziet, als alles anders gaat dan je gedacht had, waar val je dan op terug? Ben je dat zelf? Op je eigen verleden? Je denkt, goh, ik heb me er altijd wel uitgewerkt, zal nu ook wel weer lukken? Of vertrouw je op Jezus? Dat is de keuze waar het om gaat. Ik wil graag nog één vers met u lezen. U hoeft dat niet op te zoeken, maar onthoud het wel in 2 Korinthe 5 vers 20. Belangrijk vers. Daar staat voor, 21. Dus 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is het principe van de goddelijke ruil. Het staat niet alleen in dit vers, ook in andere versen, maar het is een heel belangrijk principe. Daar heeft een ruil plaatsgevonden. Op Golgotha heeft God onze schuld op Jezus gelegd. Nou, dat wist u allemaal. Dat is waar we regelmatig over zingen. Dat is wat wij belijden, wat we geloven. Jezus is voor mij gestorven. Maar als dat nu het enige is wat wij te vertellen hebben, dan zijn wij triestige mensen. Dat is maar de helft van het verhaal. Tweede helft is, en de gerechtigheid Gods is aan ons geschonken. Bij het kruis van Golgotha werd onze schuld op Jezus gelegd. En werd de gerechtigheid van Jezus, dus alles wat Jezus goed gedaan heeft en alles wat Jezus verworven heeft, overgeschreven op onze bankrekening. En dat is goed nieuws. Als je niks op je bankrekening hebt staan tenminste. Dan is dat goed nieuws. En daar wil ik het graag over hebben. Jezus heeft onze schuld gedragen. Jezus heeft alles voldaan. Alles waar wij mee zitten. Alles waar wij ons schuldig over voelen. Alles waar wij ons over schamen. Alle dingen die wij misschien niet eens onder woorden durven brengen. Jezus heeft dat gedragen. Dat is goed nieuws, maar toch maar de helft. En de andere helft is, dat nu alle gerechtigheid, alle verdiensten, alle prestaties, alle voordelen van Jezus Christus, heeft hij overgeschreven op onze bankrekening en is van ons. Er is geen fout van u, of er staat boven, Jezus Christus, die is verantwoordelijk voor die factuur. Die is verantwoordelijk voor die schuld. Maar aan de andere kant, alle zegeningen van Jezus zijn nu ons eigendom. En dat is het goede nieuws, waar Paulus zo enthousiast over was. God ziet ons graag, zeggen wij in onze gemeente. God ziet ons graag en je kunt er niets aan doen. God heeft door Jezus Christus het mogelijk gemaakt dat wij in een relatie met hem konden staan. God heeft alles op één kaart gezet. God heeft gezegd, alleen Jezus. Jezus is de enige manier waarop je vrij kunt zijn van jezelf en in relatie kunt treden met mij. Dat is de enige mogelijkheid. En de vraag is of wij dat willen. Willen wij uit genade leven? Willen wij via die deur naar God toe? Weet je, de ellende is dat wij genade en wet een beetje gaan vermengen. Dat we zeggen, ja, het is goed dat je christen bent, maar nu moet je ook wel gehoorzaam zijn. En nu moet je ook wel doen wat de Bijbel zegt. En nu moet je wel ervoor zorgen dat, en dan komen we met al onze regeltjes. En we gaan wet en genade een beetje vermengen. Eigenlijk willen we dat ook wel een beetje, want we willen ook nog een beetje trots zijn op onszelf. We willen ook nog wel een beetje een goede christen zijn. Wat wij willen is dat God tegen ons zegt, het is met jullie allemaal verschrikkelijk gesteld. Maar met jou valt het nog wel mee. Iedereen is er verschrikkelijk aan toe, maar jij bent toch de beste. We willen toch dat God nog een beetje zijn hand boven ons hoofd houdt. En God doet dat niet. God zegt niet, ja, maar jij bent toch al een brave. Jij hebt toch nog niet te veel op je kerfstok. Jij doet het nog wel goed. God zegt, er is maar één weg tot mij en dat is Jezus Christus. Ik heb het altijd een beetje een zwaar verhaal gevonden in de Bijbel over Mozes. Mozes was zo'n goede kerel, de meest zachtmoedige mens. Echt een toffe gast. Heeft ongelooflijk zijn hart zijn best gedaan. Stond er helemaal alleen voor. Naar de farao, maar laten we zijn volk ook. Moest telkens maar weer doordoen. Telkens weer zo'n volk met God verzoenen. En aan het eind maakt hij één klein foutje. Hij slaat tegen de rots in plaats van het tegen de spreker. En wat zegt God? Sorry Mozes, je komt er niet in. Je komt niet in het beloofde land. Nu als God zo streng is voor Mozes, denk niet dat God dan compassie heeft met u. Denk niet dat u er dan wel komt. Of denk aan het verhaal van die rijke jongeling. Die rijke jongeman die komt bij Jezus en die zegt, ik heb heel de wet gehouden. Ik ben een perfecte jongen. Mij valt niets aan te merken. Wat moet ik er doen? Waarop Jezus zegt, nou ja, als we zo gaan beginnen, dan weet ik er ook nog wel één. Verkoop alles wat je hebt. Als je op die manier bij God wil komen, als we toch nog onze verdiensten in rekening wil brengen, dan legt God de lat hoog. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus aan het eind van dat verhaal, ja, maar wie kan er dan behouden worden? Waarop Jezus zegt, dat kan inderdaad niet. Wat bij de mensen onmogelijk is, is alleen maar mogelijk bij God. Willen wij genade? Willen wij op grond van genade bij God komen? Laten we eens terugkijken naar die vier vormen van ontmoediging die ik net besproken heb. Wat gebeurt er als we teleurgesteld raken? Bijvoorbeeld je wordt ontslagen, of je hebt financiële problemen, of er overkomt je iets. Wat is jouw reactie? Word je dan kwaad? En zeg je dat is niet eerlijk, dat had niet mogen gebeuren? Wel, op dat moment leg je nog steeds een verbinding tussen datgene wat jou benadeeld heeft en jouzelf. Dan denk jij nog steeds dat er een reden in jou is waarom jij recht zou hebben om dat lijden niet mee te maken. Dan zeg je eigenlijk, ik verdien beter, want ik ben toch nog een goed mens. Dit is niet eerlijk wat mij overkomt. En God zegt, er is geen enkele reden in jou waarom het lijden jou niet zou overkomen. God wil dat we het anders bekijken. God wil dat we vertrouwen op Jezus. En dat we geen enkel verband leggen tussen het lijden wat ons overkomt en de persoon die wij zijn. Er is geen enkele verband omdat ik ben in Jezus Christus en mijn vertrouwen op hem heb gesteld. Een ander voorbeeld. Je hebt een conflict met een andere broeder of zuster. Ik weet in onze gemeente van Herentals, dan gebeurt dat niet, maar er zijn gemeentes waar dat wel eens gebeurt. Heel ver weg. Goed. Oké, je hebt een probleem met een andere christen. En je bidt dan, God, laat die broeder of zuster inzien hoe verkeerd hij is. Overtuig hem door uw Heilige Geest hoe zondig hij is. En dat hij op zijn knieën bij mij komt. Dat zou toch mooi zijn. Hè? En die andere broeder, die is ook heel goed christen en die bidt ook, gaat op zijn knieën. God, laat hem zien dat hij verkeerd is. En zo komt God wel een beetje in een loyaliteitsconflict. Want welk gebed moet God nu verhoren? Sorry, God verhoort dat soort gebeden niet. Spijtig voor u, maar God doet dat niet. Want als dat zo was, dan zou er iets in u zijn waarom God zou moeten zeggen, ja luister eens, er zit iets in jou wat de moeite waard is, wat toch wel bijzonder is, waarom ik jouw gebed zou moeten verhoren en die andere broeder op zijn knieën voor jou moet brengen. Maar God zegt, sorry, er is niets in jou wat mij aanleiding geeft om dat te doen. Niets. Sorry mensen, een beetje harde preek vanmorgen, maar er is niets in ons waarom God dat zou doen. God wil dat wij het anders bekijken, dat wij in hem zijn, zodat wij boven de conflicten gaan staan en dat we vanuit Gods kant gaan kijken. En dat we zien dat God evenveel houdt van die broeder die totaal oneens is met mij als van mij. Een derde voorbeeld, en daar herken ik mezelf wel heel sterk in. We zijn diep ontevreden over onszelf. We vinden dat we in heel veel dingen tekortschieten. Ik wil bijvoorbeeld wat zachter reageren, wat sympathieker overkomen, wat meer discipline hebben, wat vriendelijker voor mijn vrouw, wat meer een bloemetje meebrengen. En telkens vergeet ik dat weer. En voortdurend beleid ik mij tekortschieten aan God. En God, verander mij alstublieft. Ik wil een betere christen zijn. Ik wil een sympathieke mens zijn. Ik wil het beter doen. Ik doe het verkeerd. Ik wil meer discipline, ik wil meer orde, enzovoort, enzovoort. En God verhoort dat gebed niet. God zegt, sorry, er is geen enkele reden om tot renovatie over te gaan. Er is geen enkele reden in jou om jou te verbeteren. Wanneer ga je een huis renoveren als het nog de moeite waard is? Maar God zegt, afbreken die handel. Valt niets aan te doen. Hoe kijken we naar onszelf? Ik zal het eerlijk hebben over mezelf. Toen ik christen werd, toen dacht ik, yes, gaat goed met mij. 70% zit goed. Ja, 30% moet nog een beetje aan gewerkt worden. Maar ik dacht met een beetje bidden en Bijbel lezen. Kom maar, zullen we komen. Maar ja, met de loop van de jaren merkte ik, het schoot maar niet op met die 30%. En het werd 40% en 50%. Ik dacht, het wordt nooit wat met mij. En dat is altijd een mooi moment. Als wij denken, het wordt niks met ons. Dan beginnen de engelen te dansen. Want God houdt er wel van als wij zeggen dat het niks met ons wordt. Ik kwam erachter, het werd niks met mij. Ja, u wist dat al dat het niks met mij werd, maar ik wist het zelf nog niet. Ik moest het ontdekken, het werd niks met mij. Het wordt alleen wat met mij in Jezus Christus. Het wordt ook niks met u. Dat is het goede nieuws van morgen. Het wordt niks met u. Het wordt alleen wat met u in Jezus Christus. En de vraag is, willen wij volledig ons vertrouwen stellen op het offer van Jezus Christus? Willen wij volledig vertrouwen op wat er bij hem gebeurd is, wat hij voor ons gedaan heeft, en dat dat de enige weg tot God is? Dat dat de enige manier is waarop God in relatie met ons kan treden. God heeft geen compassie met ons. God is alleen maar gefocust op zijn Zoon, Jezus Christus. Er is maar één plaats waar de hemel de aarde raakt. Dat is het kruis van Golgotha. En verder is er geen enkele plek van verbinding. De vraag is, willen wij dat? Willen wij ons focussen op genade en op genade alleen? En dat is wat Paulus gedaan heeft. Maar als we dat dan doen, als we dan zeggen het is genade, dan betekent het dat alle gerechtigheid van Jezus Christus voor ons is. En dat we alle goedheid van God mogen verwachten. En dat alles voor ons is. Jezus is gekomen om leven en overvloed te brengen. En er is geen enkele zegening, geen enkele goedheid bij God die hij ons onthoudt. Veel mensen zeggen, ja, je moet toch een beetje voorzichtig zijn. Want God die heeft vooral voor ons geestelijke zegeningen. Die aardse zegeningen, dat was in het Oude Testament. En nu zijn we in het Nieuwe Testament en nu zijn er voor ons de geestelijke zegeningen. De ellende is, als ik mij triestig voel of als ik honger heb, dan heb ik weinig aan die geestelijke zegeningen. Veronderstel, je bent eenzaam en je bidt om een partner en dan komt iemand naar je toe. Maakt je niet uit, we hebben toch geestelijke vriendschappen. Ja. Of je hebt honger en iemand zegt, maakt niet uit, is toch geestelijk voedsel. Ja. Maar de Bijbel zegt, gelukkig dit. Paulus zegt, welke belofte er ook is, in Christus is het ja en amen. Dus welke belofte u in de Bijbel ook tegenkomt, eigen hem toe. Hij is voor u. En alle belofte die staat over voorspoed, over gezondheid. En dat je zult winnen in je leven en succes zult hebben. Al die beloftes zijn in Jezus Christus uw eigendom. God heeft ze voor u gereserveerd. En in Jezus Christus zijn zij voor u geworden. En zijn wij mede-erfgenamen van Jezus Christus en erfgenamen van God geworden. Amen. Is dat goed nieuws? En daar moeten we ons naar uitstrekken. En daarom was Paulus zo enthousiast. En daarom geloofde hij erin. Laten we een voorbeeld noemen. Wij zitten met zorgen. We maken ons zorgen, laten we zeggen, over onze kinderen. Welke reden hebben wij dat God voor ons, voor onze kinderen zal zorgen? En dat hij het goede wil voor onze kinderen? Welke reden hebben wij? Hebben wij een grond om dat van God te verwachten? Ja, we hebben een grond. Als dat niet zo zou zijn, dan zou bidden zinloos zijn. Wat heeft voor zin dat we nog ergens om bidden? Dan is het een beetje hopen dat het goede naar ons toe komt komen, maar zeker weten doen we niet. Maar God heeft ons vaste beloften gegeven. En we mogen ze een eigen maken in Jezus Christus. Onze zekerheid is dit. Dat buiten deze wereld, waar zoveel negatieve dingen gebeuren, er positieve processen plaatsvinden in een onzichtbaar rijk ten gunste van ons. Amen. Op dit moment verlopen er positieve processen ten gunste van ons. We zien die niet, maar die zijn er. Wij zien de miserie van deze wereld, we zien wat de duivel doet en wat het kwaad doet in deze wereld. Maar God zegt, maak je geen zorgen. Het zijn alleen maar reacties van de duivel op het goede werk wat ik aan het doen ben. Ik ben altijd bemoedigd zo in het voorjaar als al die kraaien komen. Als je op een akker komt in het voorjaar en je ziet al die kraaien, wat weet je dan? Daar is gezaaid. Dus waar veel activiteit van de duivel is, daar weet je, daar heeft God gezaaid. En de duivel kan het niet meer teniet doen. Want God is bezig. En waar wij op vertrouwen, is dat er op dit moment engelen en krachten en machten van Gods wegen bezig zijn ten gunste van mij. Dat is mijn zekerheid, dat is mijn hoop. Dat is wat God mij toegeschreven heeft in Jezus Christus. Dat staat nu op mijn bankrekening. En daarom is het belangrijk om een goed beeld van Jezus te hebben. Jezus is niet alleen maar dat lam. Hij is niet alleen maar het lam van God. Hij is niet alleen maar degene die de schuld heeft weggedragen. Hij is de Heer. Hij is de leeuw. Hij is de overwinnaar. En God wil dat je zo'n beeld hebt. Zoals het staat in de Hebreeënbrief. Alles is hem onderworpen. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo moeten we naar Jezus kijken. Jezus is Heer. En welk probleem u ook hebt. Waar u zich zorgen over maakt. Waar u over topt. En we zitten allemaal op dit moment met de nodige zorgen in onze rugzak. Jezus is Heer. welk probleem je ook hebt, welke zonde je ook hebt, welke schaamte je ook hebt. Jezus is Heer. En elk probleem is overwonnen. U zegt misschien, maar ik heb fouten gemaakt die onherstelbaar zijn. Jezus is Heer. Hij is Heer van dat probleem. U zegt, ik heb dingen meegemaakt waar ik niet overheen kan zien. Waar menselijke wijze gesproken geen uitkomst voor is. Jezus is Heer. Het probleem ligt aan de voeten van Jezus. En zo wil God zal wij zien. Jezus is Heer in deze situatie. En heel vaak focussen wij ons op de problemen. En dat is een beetje dom van ons. Maar goed, het zit in onze aard. Ik doe het ook regelmatig. En God nodigt ons uit om ons alleen te richten op Jezus Christus. Als je het nieuws ziet, gisteren zag ik een uitzending van de EO over de christenen in het Midden-Oosten. En dat maakt je zorgen. En terecht maakt ons dat zorgen. Maar het is belangrijk dat we toch niet ontmoedigd raken en weten, maar Jezus bouwt zijn rijk. En zijn kerk gaat het winnen. En God gaat gewoon door. God is niet ontmoedigd, God is niet in paniek. God is niet overroeld, God is niet aan de kant gezet. God gaat winnen. Zijn rijk gaat door, hij is de overwinnaar. Paulus zegt, ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor me ligt. Nu, wat vergeet hij en waar strekt hij zich naar uit? Hij vergeet zijn eigen verdiensten. Dat hebben we net gelezen. Hij vergeet wat hij gepresteerd heeft. Hij vergeet zijn diploma's. Hij vergeet zijn opvoeding. Hij vergeet alles wat achter hem ligt. En hij strekt zich uit naar de toekomst. Maar hij vergeet ook zijn fouten. En dat is heel belangrijk. Dat u leert zien dat uw fouten geclasseerd zijn. God heeft uw schulddossier gesloten. Het bestaat voor God niet meer. Onze zonden zijn weggedaan. In de diepte der zee staat ergens in de Bijbel. Op een andere plaats staat. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Zover doet God onze schuld van ons. Welke schuld u ook hebt. God heeft uw dossier gesloten. Er is geen schuld meer. God kan zich niet herinneren hoe schuldig u bent. Uw zonden zijn verzoend door het bloed van Jezus en voor God bestaat het niet meer. En God wil ook niet dat wij tobben over onze zonden. U bewijst God geen dienst door te tobben over uw zonden. Daar bewijst u God echt geen dienst mee. Als u heel de dag loopt af te vragen, kan God mij wel gebruiken? Ben ik niet te slecht? Heb ik niet te veel gezondigd? En kijk eens wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven. En daar zit ik nog mee. En dat moet ik nog opknappen. Denkt u dat u God daar een dienst mee bewijst? Veronderstel dat ik nu de hele dag bezig zou zijn van, zou mijn vrouw wel van mij houden? Zou ze wel van mij houden? Zou ze wel van mij kunnen houden? Ik ben toch een slechte man, ik doe het voor veel fouten. En eigenlijk ben ik toch een beetje een loser. Ze kan onmogelijk van mij houden. En ik kom naar huis. Ja, u begrijpt wel dat ik dan niet prettig naar huis ga. En de eerste beste negatieve opmerking van haar, dan zeg je, zie je wel, ze houdt niet van mij. Wel, als wij op diezelfde manier met God omgaan, dan is ook onze relatie met God om zeep. God wil dat wij vertrouwen op de liefde. Zoals wij vertrouwen op de liefde van onze partner en met heel veel plezier weer naar huis gaan en weten dat onze partner van ons houdt. Zo wil God dat wij geloven in zijn liefde. En vertrouwen op zijn vergeving. Vertrouwen op wat hij voor ons gedaan heeft. Ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar wat voor me ligt. Hij zegt, ik strek me uit naar wat voor me ligt, opdat ik gelijk mag worden aan zijn opstanding. En Paulus bedoelt daar niet meer de opstanding van de verrijzenis later, maar de opstandingskracht in zijn leven. In Efezebrief staat, dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, is nu in ons bezig. Stof, hè? God zegt, de kracht van de opstanding van Jezus Christus werkt in de gemeente. En of je dat nu ziet of niet ziet, Gods kracht is bezig. En daar richt Paulus zich op. Hij zegt, ik wil weten, ik wil zien wat God gaat doen. Ik wil de opstandingskracht van Jezus gewaar worden in mijn eigen leven en ik wil zien wat God doet in levens van anderen. Ten slotte. Paulus die zegt dit gelukkig niet op zijn 20ste. Dat vind ik eigenlijk wel een hele troost. Want als je 20 bent, is het helemaal niet moeilijk om te zeggen, ik vergeet wat achter me ligt en ik kijk naar wat voor me ligt. Dat is vanzelfsprekend. Toen ik 20 was, wilde ik zo snel mogelijk vergeten wat achter me ligt. Ik wilde zo snel mogelijk mijn opvoeding vergeten. Ik wilde er niet meer aan denken. En ik was alleen maar bezig met de toekomst. Het is geen probleem als je 20 bent. Maar als je 60 bent, en ik denk dat Paulus een beetje zo rond de 60 was toen, dan wordt het wat anders. Dan heb je niet zoveel tijd meer. En dan kijk je terug en je denkt, ja, mijn leven ligt wel grotendeels achter mij. En dan zie je opeens Paulus in een soort tweede jeugd komen en zeggen, ja maar luister eens, het beste ligt nog voor mij. Het mooiste komt nog. Het prachtigste is nog aan het komen. God gaat nog iets doen in mijn leven. En God gaat nog iets doen in de levens van de mensen die God mij heeft toevertrouwd. Ik verwacht nog iets van God. De finale is altijd het hoogtepunt van de voorstelling. Dus als u 20 bent, oké, jullie zijn bevoorrecht, want dan strek je vanzelf uit naar de toekomst. Je hebt een voorsprong, maar er zijn een aantal mensen, niet zoveel, die wat ouder zijn. En tegen die mensen wil ik zeggen van, er is nog hoop voor u, want het beste komt toch. God kon pas iets met Mozes beginnen toen hij 80 was, dus voor de 80-plussers onder u. Maak u klaar. God gaat iets doen met u. Maar die ingesteldheid moeten we hebben. Ik ontmoet heel veel uitgebluste mensen van mijn leeftijd. Die zeggen, oh, ik zal toch blij zijn als ik op pensioen ben. Hoewel de meesten van mijn leeftijd zeggen, ik ben blij dat ik op pensioen ben. En dan zeg je, wat zou je nog willen doen? Wel, we zijn nog gezond, we gaan nog eens op vakantie en we gaan nog eens wat leuke dingen doen. Ik zeg, is dat alles? God heeft ons een droom gegeven. God heeft ons een missie gegeven. En God wil dat we opnieuw gaan dromen. En opnieuw vervuld worden met die missie die Hij in ons gelegd heeft. God is niet bezig om u te veranderen, want dat is toch hopeloos. God is bezig om uw missie wakker te maken. God heeft een droom in u gelegd. Word wakker voor datgene wat God in u gezaaid heeft. God wil dat u het verschil maakt in deze tijd. Dat is uw taak. God heeft u niet voor niets geboren laten worden. God heeft u in deze tijd geplaatst om nu het verschil te maken. En God heeft u daar talenten voor gegeven en gaven en mogelijkheden. Alles wat daarvoor nodig is, hebt u van hem gekregen. U bent ertoe in staat. Niet omdat u zo goed bent. Dat hebben we net gezien. Dat deugt niet veel van u. Maar vanwege Gods genade. En vanwege de kracht van de Heilige Geest die in u is. Laten we ons uitstrekken naar de toekomst toe. Laten we dingen van God gaan verwachten. Laten we weer hoop hebben. Laten we zien wat God gaat doen. In Joël staat, laat de zwakke zeggen, ik ben een held. En laat de arme zeggen, ik ben rijk. En laat de zieke zeggen, ik ben gezond. En laat de eenzame zeggen, ik ben omringd door mensen. En laat de machteloze zeggen, ik heb kracht, ik heb invloed. God wil dat je hoopvol je uitstrekt naar de toekomst, want het beste ligt nog voor jou. God heeft ongelooflijk veel goedheid voor u gereserveerd. En God zegt, het ligt klaar voor jou. Ik wil mijn goedheid aan jou betonen. Ik wil laten zien hoe goed ik voor jou ben. God wil wonderen doen in uw leven. Een tijdje terug was ik ontmoedigd en ik zei, God, doet u vandaag nog wonderen? Doet u vandaag nog wonderen? En we moesten diezelfde dag gaan bidden voor een zieke. Ik zei, maar God, ik zou willen weten, doet u vandaag nog wonderen? En ik liep in Antwerpen en daar was de singel. En ik moest daar de singel oversteken. En als je dat weet, een heel groot kruispunt met heel veel stoplichten en heel druk. En als dat daar net en ik wilde net oversteken en stoplicht ging op rood. En dan weet ik, als het op rood gaat, dan duurt het heel lang voordat het op groen springt. Oké. En ik bad. Ik zei, God, als u nu het stoplicht onmiddellijk op groen laat springen, dan weet ik dat u nog wonderen doet. En ik heb nog nooit zo'n snelle gebedsverhoring gehad, want op dat moment vielen alle lichten uit. God wil wonderen doen. God is een God die spreekt. God heeft er nog steeds zin in met u. Alsjeblieft mensen, word wakker voor uw droom. En misschien dat uw droom begraven ligt onder schaamte en onder schuldgevoel en onder allerlei fouten die u gedaan hebt. Alsjeblieft, God is gericht en gefocust op de droom en God zegt, en toch geloof ik erin. Laten wij zien op Jezus, zegt de Hebreeënbrief. Jezus, de grondlegger, de fundamentlegger en de voltooier van ons geloof. Hij heeft de droom in u gelegd en hij zegt, ik zal niet rusten voor ik die droom gerealiseerd heb. Hebt u er zin in? Wilt u nog iets van God verwachten? Of wilt u het saai en onvoorspelbaar hebben? U kunt kiezen voor een saai leven, u kunt kiezen voor een avontuurlijk leven. Maar waarom zouden we kiezen voor een saai leven, als er ook een avontuurlijk leven voor ons klaar ligt? God heeft ons geboren laten worden, omdat wij het verschil zouden maken. God heeft u niet geboren laten worden, zodat u kunt wachten tot de hemel komt. God heeft u geboren laten worden, om nu het koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld. En alles wat daarvoor nodig is, hebt u in uw bezit. Wij zijn met alles begiftigd, zegt Petrus, wij zijn met alles begiftigd wat nodig is om tot een volkomen doelgericht leven te komen. We hebben het. Mag God een wonder doen? Mag God nog iets gaan doen in deze tijd? Waarom zou het alleen in Afrika moeten gebeuren? Of in Azië? Waarom hier niet? Laten we er samen voor bidden. Vader, we komen bij u vanmorgen. En willen zien dat u wonderen doet in ons leven. We willen zien, Heer, dat die droom weer uit zijn as verrijst. En dat we weer wakker worden voor datgene wat u al in onze jeugd in ons hebt gelegd. U die ons bedoeld hebt om te winnen en niet om te verliezen. U die ons bedoeld hebt om te stralen. U die ons bedoeld hebt om blij te zijn, om enthousiast te zijn, om kracht uit te oefenen. U wilt dat wij allemaal een enorme invloed uitoefenen in deze wereld. Heer, we willen ervoor gaan. En opnieuw komen we bij u, Heer. En we willen zien op Jezus Christus. En wat hij voor ons volbracht heeft. En we willen zijn goedheid en zijn verdiensten ons toe-eigenen. En we willen zeggen, Heer, hier staan wij voor u. Als uw erfgenaam. Niet als een bedelaar, niet als een zondaar. Maar als uw erfgenaam. Rein gewassen door het bloed van Jezus. Heer, hier zijn wij, voor u en voor uw koninkrijk. En we verlangen ernaar dat uw koninkrijk baan breekt in deze wereld en dat uw gerechtigheid zichtbaar wordt. Heer, wij komen bij u en we willen vervuld worden met de Heilige Geest. We willen dat uw kracht neerdaalt in onze ziel. Heer, schud ons wakker. Maak ons open voor dat komende rijk van u. Laat ons zien welke voorraden van goedheid u voor ons klaar hebt liggen. En we willen staan in de kracht en we ons uitstrekken. En we gaan een geweldige toekomst tegemoet. 2013 gaat een schitterend jaar worden. Wat is het jaar van de goedheid van God? Daar gaan we voor. En met minder nemen we niet. Jezus, wij prijzen u. Wij loven u dat u dat voor ons bewerkt hebt. We danken u dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. Dat u voor ons bent opgestaan. Dat u de overwinnaar bent. Dat u het gedaan hebt voor ons. Om ons in uw glorie op te tillen. Om ons uit onze middelmatigheid los te weken. Op een hoger niveau te brengen. Dank u dat wij vrij mogen zijn van schuld. Vrij van schaamte. Vrij van ons verleden. Vrij van ziekte. Vrij van oordeel. Vrij van kritiek. Sterk in de glorie van u. Halleluja.